Als je je Bijbel gevonden hebt, dan mag je me openslaan bij de brief aan de Colossenzen. Daar ga ik een stukje uit lezen en lezen jullie maar mee. Iedereen heeft het wel. Colossenzen 2. En dan lees ik daar de eerste 8 versen van. Colossenzen 2. De eerste 8 versen. Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u en de gelovigen in Laodicea voer, en voor alle anderen die mij nog nooit in levende lijven hebben gezien. Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie, Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Dit alles schrijf ik, opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt. Want, hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u. En ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent, en hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is. Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is, en wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Vanmorgen gaat het over de versen 6, 7 en 8. En ik wil die versen nu nog een keer lezen, 6, 7 en 8, maar dan uit de Narense Bijbel. Nou, die zou je niet bij je hebben, dus als het allemaal klopt, staat die daar, lees maar mee. Zoals ge dan de Christus hebt aangenomen, Jezus de Heer, moet ge in de eenheid met hem wandelen, geworteld en opgebouwd in de eenheid met hem, en bevestigd in het geloof, zoals ge erin onderricht zijt, terwijl ge overvloeit van dankzegging. Kijk uit dat er niet iemand zal zijn die u meesleept door zijn filosofieën, of zijn filosofie en hol bedrog, overeenkomstig de overlevering van de mensen, overeenkomstig de elementen van de wereld, en niet overeenkomstig Christus. Dankjewel. De versen 6, 7 en 8. En we beginnen dus bij vers 6. Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt, staat er in de NBV. Volg de weg van Christus Jezus. Maar welke weg is nu de weg van Christus Jezus? Is de weg van Jezus dat je hem volgt als de herder, die niet achter zijn kudde loopt, zoals in de natuurlijke wereld, maar voorop loopt? Is dat de weg naar hem toe, waarbij je toetst, loop ik in mijn keuzes, in mijn geestelijk leven nu naar hem toe, of loop ik van hem af? Maar het bijzondere van die weg van Jezus is dat hij niet alleen voorop gaat of aan het eind staat, Nee, hij wil die weg gaan met jou. Hij is bij je. Hij wil je de weg wijzen. Je mag hem volgen. Jouw voetstappen zetten waar hij zijn voetstap zet. Samen met hem zijn weg gaan. Leven met hem. Je mag samen met hem door het leven wandelen. En Paulus, die wil de gemeente in Colosse en ook jou, mij, deze gemeente op het hart binden. Blijf dat doen. Blijf dat doen. Verlaat de weg niet. Als Paulus deze brief aan de mensen in de stad Colosse schrijft, we hebben het gelezen, dan is hij ook blij, verheugd, dat de mensen daarvoor de weg met Jezus gekozen hebben. Epaphras heeft van Paulus de boodschap gehoord van Jezus. En hij heeft dit in Colosse doorgegeven. En steeds weer kom je in deze brief tegen hoe blij Paulus is met die gelovigen in Colosse. Ze hebben geloof, ze hebben hoop, ze hebben liefde. Ze hebben heel veel uitstraling. Zodat heel veel mensen ervan gehoord hebben. Maar tegelijkertijd is Paulus ook bezorgd. Want in Colosse, daar wonen Grieken, Frygiërs, Joden. Heel veel godsdiensten. Heel veel opvattingen. Heel veel meningen over hoe je in het leven kan staan. Daarom de oproep. Volg de weg van Jezus Christus. De weg van steeds verdergaande reiniging. Van steeds verdergaande heiliging. Paulus, hij wijst op de weg die steeds verder omhoog voert. Gods koninkrijk binnen. De weg van geloof, hoop en liefde. En weg waar je steeds verder wordt toebereid, steeds verder wordt toegerust, zodat God en Jezus zich steeds meer kunnen openbaren in jou en daardoor door jou heen. Volg de weg van Christus Jezus. Maar dan staat er iets achter. Nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. En dat is een stukje tekst. Daar hebben sommige vertalers toch wat moeite mee. In het NBV en in de Willibrord vertaling en zo nog een paar. Dan zie je dat ze Christus Jezus en de Heer wat uit elkaar hebben gezet. Wat uit elkaar hebben getrokken. Ook in de tekst zoals wij hem hebben gelezen. Maar als je de NBG bijvoorbeeld pakt. Dan staat er nu gij Christus Jezus de Heer aanvaard hebt en wandelt in hem. Dan komt de klemtoon ergens anders te liggen. En in ons taalgebruik hebben we het dan vaak over Heer Jezus. Ik vind persoonlijk die vertaling van bijvoorbeeld het NBV wel mooi. Nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Je hebt hem aanvaard als jouw Heer. En het woord Heer, dat heeft ook een hele eigen betekenis. Naast de naam Christus Jezus. Ja. Jezus, dat weten we wel, dat is zijn eigenlijke naam. Zo wordt hij genoemd als kind. Jezus Christus. De Christus van God. De redder. De Christus die God jou heeft gegeven. Die de dood overwonnen heeft. Hij bouwt de gemeente. Hij is het hoofd van Gods gemeente. En dan de eerste vraag die dan opwelt is, geloof je dat deze Jezus ook voor jou persoonlijk de Christus van God is? Geloof je dat je door Jezus Christus bent verlost en bevrijd en nog steeds verder bevrijd wordt? Maar dan komt er ook die tweede vraag. Aanvaard je Jezus de Christus ook als jouw Heer? Dat is eigenlijk de vraag naar gehoorzaamheid. Erken je dat Hij de Heer is? De Heer die het in jouw leven altijd voor het zeggen heeft. Het woord Heer is in het Grieks Kyrios. En dat is in de tijd van de Crossense een heel normaal woord. Het werd vele malen dagelijks gebruikt. Het betekent meester, baas, eigenaar. En met name de slaven, die zeiden het elke dag. Tegen hun meester. Elke morgen. Meester, wat moet er vandaag gebeuren? Wat moet ik gaan doen vandaag? En de kurios, de meester, die heeft het voor het zeggen. De keizer van Rome, die laat zichzelf ook kurios noemen. Hij die het voor het zeggen heeft in de hele wereld. En dan denk ik, tegenover deze keizerverering is de christelijke belijdenis: Jezus is de Heer. Tegenover alles wat in jouw dagelijks leven keizer, machthebber wil zijn, mag jij belijden: Jezus is mijn Heer. Het is dus belangrijk om de betekenis van dat woord Heer duidelijk te hebben. En dat merk je ook als je de Colossensebrief helemaal doorleest. Het valt me op, het gaat vaak over Christus of over Jezus Christus. Maar een paar keer wordt hij alleen aangeduid als de Heer. En dat is precies in de stukken die gaan over gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan Hem. Gaan over een nieuw leven in en door Hem verkrijgen. Hij is de Heer van het echte, het eeuwige leven. En Paulus vermaant: leef alleen voor Hem, want Hij alleen is jouw Heer. Jezus is mijn Heer. Dat betekent, Hij heeft het in mijn leven voor het zeggen. Er is dus een verschil tussen Jezus is mijn Christus en Jezus is mijn Heer. En ik vraag me af, zeg je het beide met dezelfde kracht? En heeft dat beide dezelfde werking in jouw leven? In gesprekken met mensen merk je soms dat ze zonder enige twijfel, enige terughoudendheid belijden: ik geloof dat mijn zonden zijn vergeven. Ik mag groeien naar het volle zoonschap. Maar als je dan wat doorvraagt naar de concrete keuzes in het dagelijks leven, van hoe doe je dat dan samen met de Heer, dan wordt het toch vaak wat moeilijker. Dan kan de vraag belangrijk zijn. Je belijdt: Jezus is mijn Christus. Mijn zonden zijn vergeven. Door Hem heb ik eeuwig leven. Maar belijd je ook: Jezus is mijn Heer. Hij is het die het in het dagelijks leven altijd voor het zeggen heeft. Beheerst Hij al jouw keuzes in het leven? Dat is de belangrijke vraag van morgen. Want als je belijdt: Jezus is de Christus voor mijn leven, maar tegelijkertijd leef vanuit: ik ben mijn eigen Heer, ik beslis zelf wel, dan kan je zelfs het woord van Jezus zelf tegenover je krijgen. Want in Matteüs 7 vers 21 staat: niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Bezig zijn met de keuzes in het dagelijks leven. Is dus bezig zijn met de vraag, is Jezus Christus werkelijk de Heer van mijn leven in deze keuze, in dit besluit? Ik zou zeggen, denk daar maar eens over na, de komende dagen of vanmiddag. En dan gaat Paulus verder. Vers 7. Doe ik eerst het eerste gedeelte. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is. Eerst weer even iets over de tekst. Het NBV gebruikt hier het woord gegrondvest. Maar in de Naresche Bijbel staat, we hebben dat met elkaar gelezen, blijf op de weg, blijf in hem geworteld en laat je opbouwen in eenheid met hem. Opbouwen in eenheid met hem. En ik zie dat heel veel vertalingen het woord opbouwen gebruiken. En dat vind ik mooi. Het is belangrijk om steeds met je Heer verbonden te blijven. Om die dagelijkse relatie, die dagelijks levende relatie met hem te hebben. Het is de bedoeling dat je je wortels van geloof, wortels van hoop, uitslaat in zijn woord. Zo bezig zijn, ga je zijn gedachten vasthouden. En je gaat ze gebruiken in de dagelijkse situaties. Want wortelen en opbouwen, dat kan je niet loszien van elkaar. Dat hoort bij elkaar. Als jij je door Gods woord laat opvoeden, ontvang je nieuwe kracht. Je ontvangt nieuwe geestelijke energie om door te gaan, om te blijven staan op het woord van God. Op te blijven staan, te midden van. Want in eenheid met hem sla je je wortels uit in zijn manier van denken. Het opent je geestelijke ogen. En dan staat er in Colossenzen 3 vers 16 iets heel moois. Daar staat, laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Dat is dus heel diep van binnen. Christus woorden, woorden van verlossing, woorden van bevrijding. Woorden van vertroosting, noem maar op. Hierin leer je de rijkdom van Gods heerlijkheid kennen. Gods geest krijgt zo de ruimte om jou dichter bij Gods hart te brengen. En hoe meer je van die rijkdom ervaart, hoe meer je Gods en Jezus liefde opmerkt voor jou persoonlijk. En dat voedt je verlangen om je nog hechter met hem te verbinden. Hij is de vaste grond waarop je staat. En het mag alleen maar meer worden. Jij mag wonen in zijn manier van zien. In zijn manier van handelen. In zijn manier van denken. Je gaat er helemaal in op. En dan kan je te midden van elke situatie proclameren. Omdat u bij me bent, zal ik niet wankelen. Tot in de eeuwigheid. En het tweede deel van vers 7. En wees vervuld van dankbaarheid. Paulus geeft de opdracht om vervuld te zijn van dankbaarheid. Ook aan jou. Ook aan mij. Dankbaarheid, danken, blij zijn, blijdschap, zijn in het Grieks Allemaal woorden met klanken als charis en gara. En misschien weten we nog, charis is in het Grieks ook het woord voor genade. Het zijn woorden die bij elkaar horen. Ze zijn verwant aan elkaar. Gods geest vervult en bewerkt dankbaarheid. Er zijn momenten, in ieder geval in mijn leven, en misschien ook in jouw leven, dat je vergeet om de dank aan de Heer te brengen. Dat de dank niet centraal staat. Er staat iets anders centraal. Je komt er niet aan toe om het tegen hem te zeggen. Je hebt wel heel veel tegen hem te zeggen, maar niet dat. Dat is toch vreemd. Als je iets moois hebt gekregen, dan voel je je dankbaar. En dat laat je horen. Goh, wat grandioos joh, dat jij dit voor mij hebt gedaan. Schitterend, dank je wel. Wat fijn dat ik dit cadeau voor jou heb gekregen. Dank je wel. Je zoekt woorden. Je stuurt een kaartje. Je koopt een bloemetje. Noem maar op, om je dank onder woorden te brengen. Als kind van God ontvang je veel. Heel veel. We hebben het nog niet zo lang geleden over rijkdom gehad. Kunnen jullie je nog wel herinneren? Hoe rijk ben je? Nou, dan kan je een hele lijst opnoemen. Je ontvangt heel veel. Je ontvangt geestelijke rust, zekerheid, vertrouwen, zicht op je toekomst. Nou, er kwam een hele lijst in ieder geval bij ons op de kring. Je weet waar het naartoe gaat. God alles in allen. Dus ook in jou. Jij gelooft dat Christus voor je zonde is gestorven. Maar hoe snel kan dat al gewoon worden? Iets wat erbij hoort. Iets wat nu eenmaal hoort bij hoe je bent. De glans van jouw dankbaarheid wordt je ontnomen als je niet oppast. Vergeet je wel eens om dankbaar te zijn naar hem toe? Paulus herinnert jou en mij met deze tekst eraan. Dankbaarheid is niet iets voor één moment. Is niet iets voor één dag of een week. Nee, het is goed als heel jouw leven. Door dankbaarheid aan de Heer wordt bepaald. Dat is een ander leven dan het leven van ja maar. En dan komt er een hele lijst mee bagger. Sorry dat ik het zo zeg. Het is goed als jouw leven, dat alles wat je doet, alles wat je denkt en zegt, in het teken staan van de dankbaarheid aan de Heer. Paulus roept jou niet op om dankbaar te zijn en de Heer jou dank te brengen op het moment dat jij je dankbaar voelt. Gelukkig zijn die momenten er, dat je door geluk en dankbaarheid geraakt wordt, overweldigd soms. Dat je je geluk niet op kunt. En je blij bent. Dankbaarheid moet niet alleen op die momenten. Waarop je vervuld bent van dat geluksgevoel bij de Heer brengen. Ja, dat mag natuurlijk wel. Maar het gaat veel verder. Wees vervuld van dankbaarheid, staat er. Dat is dus in alles. Altijd. Overal. Vervuld van dankbaarheid. Dan denk ik, dat is toch wel een basis voor geestelijk bestaan. Een basis om vanuit te leven, vanuit te bidden. Ja, dus ook in de moeilijke momenten. Waarop je in jouw leven tegenslag ervaart. Zaken gaan anders dan je verwacht. Ze gaan anders dan je hoopt. Ik weet het, het is niet makkelijk om in zulke tijden, waarin alles tegenzit, dankbaar te zijn. Maar het is een rijkdom als je wel dat kan. Als je iemand tegenkomt die ziek is, of het nodige meemaakt. En die ondanks alles een blijmoedige, een dankbare uitstraling heeft. Die mensen kom je wel eens tegen, ik tenminste wel. Dan maakt dat indruk op je. Wat is toch het geheim hiervan? De basis is, hef je hart op, richt je hart naar de hemel, daar waar Jezus is. Dat is een andere richting dan de omstandigheden. Laat je door hem bemoedigen. Laat je door hem leiden. Denk altijd en overal met dankbaarheid aan wat Christus voor jou heeft gedaan en nog elk moment van de dag doet. Als je dankbaar bent en daardoor een positieve uitstraling hebt, laat je zien wie God is en wat Jezus in jou bewerkt. Dankbare mensen zijn gelukkige mensen. Dankbare mensen zijn mensen die geestelijke rust hebben. Paulus schrijft dat hij dankbaar is voor de gemeente in Efeze. Hij schrijft, ik dank God onophoudelijk voor u en ik noem u in mijn gebeden. Doe je dat? Danken voor je medebroeders en zusters. Danken voor je gemeente. Nou, mooi. Paulus zegt over zijn eigen leven, ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. Hij weet in wiens hand hij is. Hij is in Jezus' handen. En dat vervult hem met dankbaarheid. En dan kan je net als Paulus de Heer onophoudelijk danken voor alles wat hij jou geeft. En dat zijn kleine dingen, dat zijn grote dingen, maar ze zijn allemaal door hem gegeven. Als er dingen minder goed gaan, of zelfs slecht gaan, wil dat snel jou en mijn dankbaarheid overheersen. Zorg om je gezondheid, je werk. Nou, vul alles maar in. Dan ontstaat er ontevredenheid, ondankbaarheid en onrust als je niet alert bent. Jouw relatie met de Heer komt als het ware onder druk te staan. De omstandigheden. Omstandigheden ga je dan overheersen als je niet oppast. Een lijst met gebedspunten maken, nou, dat lukt meestal wel. Maar een lijst met dankpunten, nou, op zijn minst moet er iets langer over worden nagedacht. Het kost soms wat meer moeite. Hoe komt dat toch? Wie zorgt dat dat zo gaat. En in dat hele gebeuren zeg ik dan, doorzie de machten. Die hetgeen je meemaakt, veel groter doen lijken dan wie en wat de Heer voor jou is en voor jou wil zijn. Verbreek hun invloed. Verbreek de kracht die ze op jou willen uitoefenen. En ga in dankbaarheid naar de Heer. Stel je maar open voor zijn kracht en zijn zegen. In de Openbaring staat dat in de eindtijd engelen rondom de troon van God zijn. Die hem aanbidden. Met de woorden amen, lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe. Tot in eeuwigheid. Amen. Jij kan en mag de Heer danken voor alles wat Hij jou geeft. Je mag Hem danken voor wie je bent in en door Hem heen. Kind van God dat opgroeit tot dat volwassen zoon. Leef maar vanuit die dankbaarheid. Leer maar meer en meer daaruit te gaan leven. Hem komt lof toe, dank en eer tot in eeuwigheid. En dan komt er in vers 8 een waarschuwing. wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Na die oproep van Paulus om vooral vanuit dankbaarheid en indankbaarheid te leven, geeft hij deze waarschuwing. Paulus zegt vanmorgen tegen jou en mij, laat je niet meeslepen door de machten van deze wereld. De machten van deze wereld proberen jou en mij weg te trekken van het doel. Het doel waarvoor jij leeft. En dat is God en Jezus dienen. Ze proberen jou op allerlei manieren af te leiden, af te houden van jouw intieme relatie met jouw Heer. En waar moet je dan allemaal aan denken? Ja. Hoe sterk laat jij je beïnvloeden door wat via allerlei bronnen op je afkomt? Als je achter je computer zit of je hebt een smartphone, je bent voortdurend online. Je kunt voor al het nieuws, alles wat je vriendinnen en vriendinnen doen, direct op de hoogte zijn. En dat eist zomaar een heel groot deel van je aandacht op. Je wilt toch je aandacht geven aan de Heer? Je wilt je aandacht toch richten op Hem en Hem laten, jouw gedachten laten vullen door Hem? Zelfs als je als startpagina dagelijks woord hebt met een tekst, niet alleen om te lezen, maar om te overdenken samen met jouw Heer. Hoe vaak klik je al verder voordat je hem gelezen hebt? Of misschien heb je hem vluchtig gelezen en is het gelijk volgende pagina. Misschien herken je hier iets van in jouw leven. Hoe lastig is het om tijd te vinden voor stille tijd? Om voor geestelijk opbouw in je bezigheden van alle dag? Het rijk der duisternis is erop uit om jouw leefwereld steeds minder gevuld te laten zijn met wat Jezus jou wil zeggen. Wat voor jou en jouw leven aan de orde is. Dat andere zaken in de plaats komen, waardoor de Heer steeds minder in het centrum van jouw aandacht staat. En de Heer wil graag doorlopend aanwezig zijn in jouw leefwereld. Wees kritisch. Wees zeer kritisch, zou ik bijna zeggen. En bezie wat de dingen zijn die de duivel in jouw leven gebruikt om jouw belevingswereld te vullen. Of delen daarvan grotendeels te vullen. Waar ben jij vol van? Op welke manier trekken de machten van deze wereld aan jou en eisen jouw aandacht op? Wees er maar eerlijk over, voor jezelf. Welke zaken eisen jouw aandacht op? Zoek je nog bewust de stilte? Of is het om jou heen nooit meer stil, zodat je je eigen onrust niet meer hoeft te vullen? Paulus roept op om ervoor te kiezen om de weg van Jezus Christus te gaan. Kies voor verlossing. Kies voor bevrijding. Neem Jezus bewust aan als jouw enige Heer. Dien Hem. Aanvaard zijn leiding in jouw leven. Geef je eraan over. En neem afstand. En laat los alles wat dat tegenwerkt. Jezus, Hij vult jouw belevingswereld met hoop en zicht op zijn toekomst voor jou. Oh, wat een toekomst heb je. Schitterend met jouw Heer. Wat een toekomst. Wees er dankbaar voor. Spreek je dank uit naar Hem. En oefen je daarin om vanuit dankbaarheid te leven. De Heer, Hij heeft altijd het beste met jou voor. Een dankbaar hart doet je geestelijk leven. Het geeft ruimte. Een dankbaar hart doet je geestelijk leven. Amen. Mag ik de muziek roepen?